Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. En wat er verder volgt, 40 vers 1. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit Psalm 22, vers 1 tot en met 12. En daarna ook uit Marcus 15, vers 22 tot en met 37. Schriftlezing voor deze morgen is dus allereerst Psalm 22, het eerste tot en met het 12e vers. En daarna Marcus 15, vers 22 tot en met vers 37. Maar luisteren we eerst naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we u vanaf het eerste vers van Psalm 22, een psalm van David, voor de opperzangmeester, op Ayelet Hashagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijn brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd, en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. En vervolgen wij de lezing uit Marcus 15, vanaf vers 22. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de 3e ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En ze kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linker, zeide. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Hagai, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud uzelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En ter 9e uur riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in de eerste schriftlezing, Psalm 22, en daarvan het 10e tot en met het 12e vers. Psalm 22, vers 10 tot en met 12. Daar luidt Gods woord en onze tekst: gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Tot zover de woorden van de tekst. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. In de voorbeden willen we denken aan broeder C. Vuik, die in het Maastadziekenhuis verblijft en deze week een bypassoperatie moet ondergaan in het Amphia ziekenhuis. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, aan de morgen van deze aan uw dienst gewijde dag, brengt u ons onder uw woord. We mogen voor een deel van de gemeente in dit kerkgebouw aanwezig zijn en we moeten voor een ander deel thuis meeluisteren. Maar onder verschillende omstandigheden vergunt u het ons dat we kunnen luisteren naar uw woord. En het kan ook dat we nog vanaf een andere plaats mee hebben te luisteren vanmorgen. Heere, zou u uw woord van deze morgen willen gebruiken in ons hart? Wilt u geven dat het mag gaan spreken tot ons hart? U kent ons zoals we onder uw woord gekomen zijn. U weet ervan of we in de achterliggende dagen hebben stilgestaan bij uw lijden en sterven. Of dat al deze dingen geen één keer in onze gedachten zijn geweest en we er nu na een week weer bij bepaald worden. Maar Heere, hoe het ook is, schenk ons wat nodig is vanmorgen. Geef ons ook een beschamende zegen, als we op al deze dingen geen acht hebben geslagen. Heere, wilt u met ons zijn, als we deze morgen uw aangezicht in het gebed zoeken? Wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Geef u ons te bidden en geef dat ons hart erbij betrokken mag zijn. We bidden u, Heere, of u ons genade wil geven. Want wij hebben alle reden om ons voor u te verootmoedigen. Wij zijn, Heere, tegenover u kleine mensenkinderen. levend op deze aarde terwijl u in de hemel op uw hoge verheven troon bent. Wie zijn wij, Heere? Wat is de mens? Roept de psalmdichter uit als hij de heerlijkheid van de zon en de maan en de sterren ziet en hij beseft daarbij de kleinheid en de geringheid van de mens. Wat is de mens dat ge zijner gedenkt? En dat mogen we vanmorgen ook wel voor u belijden. We zijn werkelijk kleine mensenkinderen. En we denken vaak zo groot van onszelf. En we zetten onszelf zo op een voetstuk, misschien zonder dat we het wel beseffen. Maar geef ons dat we een diep besef mogen hebben van onze nietigheid, van onze kleinheid. Ja, meer nog, dat wij ook mogen beseffen dat er bij die geringheid van ons ook nog de zonde is, die ons zo ongeschikt maakt om in onszelf tot u te naderen. Wij kunnen niet naderen tot u in het gebed dan alleen wanneer u ons aanziet in het bloed van uw eigen lieve Zoon. En geeft u dat we dat bloed nodig mogen krijgen. Van nature leven we daar totaal aan voorbij. Maar wilt u geven, Heere, dat wij door uw ontdekkende genade, door uw ontdekkende onderwijs, en laat dat er vanmorgen ook mogen zijn in de prediking van uw woord, echt belang mogen krijgen bij dat bloed der verzoening. Heere, u weet hoe we dan onze plaats onder het woord hebben ingenomen. U weet hoe het is in ons hart. Als er iets is van verlangen, Heere, wil u geven dat dat verlangen vervuld mag worden. Ontferm u zich, Heere, wees met de zieken van de gemeente. We dragen onze broeder Vuik heel bijzonder aan u op. Hij is in het ziekenhuis, schrik, toen bleek wat de omstandigheden precies waren. Geeft u dat hij de komende dagen de operatie mag ondergaan en mag doorstaan. Wilt u uw bewarende handen over hem uitbreiden? En wilt u geven, Heere, dat deze weg voor hem tot zegen mag zijn, niet alleen lichamelijk, maar boven alles geestelijk, want u houdt hem stil op zijn levensweg, heel letterlijk. En laat het zijn, Heere, dat dat mag uitdrijven tot u, en wilt u dan betonen dat u een God bent die niet alleen kunt en wilt zorgen voor het lichaam, maar die ook genade hebt voor de ziel. Heere, we dragen hem aan u op, maar ook zijn vrouw en de kinderen. Wees met hen allen, ondersteun en sterk. En ook in de komende dagen, als het spannende dagen zullen zijn. We bidden u voor andere zieken in het midden van de gemeente. Geeft u beterschap waar ziekte is. Geeft u geduld als de ziekte al zo lang duurt. Wilt u ook in tijden van onzekerheid ondersteuning geven. U zijn ook de omstandigheden bekend waarbij er onderzoeken hebben plaatsgevonden die reden gaven tot nog meer onderzoek. En u kent ook de spanning die dat met zich mee kan brengen. Heere, geeft u de genade om onze bekommernis op u te werpen. En geeft u de genade om te mogen ondervinden wat de apostel Petrus eens schreef. Hij zorgt voor u. We hebben dat niet verdiend. We horen vanmorgen vanuit de tekst ook dat de Heer Jezus Christus het in zijn diepste lijden moest uitroepen. En er is geen helper. En de Heere wil ons ook vanuit dat woord onderwijzen. Maar wilt u ons dan ook genadig nog wel uw hulp schenken? We bidden voor hen voor wie het psychisch moeilijk is. U weet wat er precies in ons binnenste kan omgaan. Wees met ons, helpt u als er grote zorgen zijn, als er weinig uitzicht is, als alles zo donker kan zijn. Heere, we bidden voor de rouwdragenden, wilt u ze vertroosten en sterken en helpen. Zo ziet het alles op u, Heere. We bidden of u ons wijsheid en kracht wil geven op de plaats waar u ons stelt. Ook als vanmorgen op verschillende plaatsen gezinnen thuis meeluisteren. Als dat niet altijd makkelijk is, wilt u de kinderen geven dat ze eerbiedig mogen luisteren naar uw woord. En wilt u geven dat het goed mag zijn, ondanks alles, ook in de huizen. En wilt u het wel maken met uzelf, Heere. Laat het zijn dat vanmorgen uw naam verheerlijkt mag worden, ook in de prediking van uw woord. Laat het zijn, Heere, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid en dat zondaren onder de prediking getroffen worden door een pijl gedoopt in uw bloed. Heere, mag het zijn dat uw kinderen onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en u weet volkomen wat voor onderwijs ze nodig hebben. Geeft u dat de preek van vanmorgen mensen die zich ver weg bij het kruis van Golgotha bevinden, ver bij de Heer Jezus Christus vandaan zijn en die ook niet dichterbij durven komen, vrijmoedigheid mogen ontvangen. Heere, laat de prediking ook ontdekkend, ontmaskerend mogen zijn voor hen die menen dat het goed is tussen u en tussen hun ziel, terwijl het niet goed is. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we onszelf of anderen iets zouden aanpraten of zouden toemeten waar u geen weet van hebt. Geeft u dat er waarheid mag zijn in ons binnenste. Maar Heere, waar u hebt gewerkt, onderhoudt u het. Bevestigt u het, ook als het zo bestreden kan worden. Als de duivel er zijn pijlen op richt, geeft u dat uw kinderen zich met een David deze morgen zouden mogen sterken in de Heere. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 22, het zesde vers, willen wij overdenken onder het orgelspel. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stier, een heer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. 22 vers 6. Collecten van deze zondag zijn bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het lijden van de Heer Jezus is wel vergeleken met een beek waarin het water steeds dieper komt te staan. Zo is het eigenlijk ook geweest. Want vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde heeft de Heer Jezus geleden. En aan het begin stond het water als het ware aan zijn enkels. Maar gaandeweg wordt dat water steeds dieper, totdat de golven en de baren over het hoofd van de Heer Jezus heen slaan. En wat doet de Heer Jezus dan? Als dat gebeurt, als dat heel bijzonder op Golgotha gebeurt, wel dan worstelt hij in de golven van het lijden en in de golven van de toorn van God. Dan schreeuwt hij vanuit die golven omhoog. En dan zoeken zijn voeten naar grond om op te staan in al die nood. En dat zijn de dingen die we ook terugvinden in onze tekstwoorden van deze morgen. We willen daar met de hulp van de Heere naar gaan luisteren. En we schrijven bij onze tekstwoorden: Christus in de vloedgolf van het lijden. Christus in de vloedgolf van het lijden. We letten allereerst op de golven over zijn hoofd. In de tweede plaats op de schreeuw van zijn lippen. En tenslotte op de grond onder zijn voeten. Christus in de vloedgolf van het lijden. Allereerst staan we stil bij de golven die over zijn hoofd slaan. En dan beginnen we deze morgen helemaal achter aan de tekst. Vers 12b. Waar staat: want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. In de tweede plaats luisteren we naar de schreeuw van zijn lippen. Dat is het begin van vers 12. Dan lezen we dus als het ware iets terug. Zo wees niet verre van mij. En tenslotte de grond onder zijn voeten. En dan gaan we in de derde gedachte pas naar vers 10 en vers 11, waar staat: gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Allereerst dus de golven over het hoofd van Christus. We hebben daar in de achterliggende keren dat we stilstonden bij deze psalm al iets van gehoord. Ik roep dat even kort in uw herinnering terug. We hebben toen gehoord hoe psalm 22 begint in de diepte. Want de eerste woorden die de dichter uitspreekt in vers 2 waren: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dat is het allerdiepste geweest in het lijden van de Heer Jezus op Golgotha. Besef dat zijn vader hem verlaten had. Dat hij niets meer ondervond van de troostvolle nabijheid, van het licht en van de genade van zijn vader. Dat het was alsof zijn vader zijn aangezicht van zijn zoon had afgekeerd. Dat alles volslagen donker was. Dat er niets meer te bespeuren was van God. Ik heb u toen gezegd, dat is kenmerkend voor de hel. Want de hel is de plaats waar helemaal niets meer is van God. Niets meer van de invloed, van het licht, van de troost van God. En die hel is als het ware naar de Heer Jezus toegekomen op Golgotha. Dat is het diepste geweest van zijn lijden. De verlaten, de van zijn vader verlaten borg. En in die diepte begint de psalm. Dat is de grootste golf die over het hoofd van de lijdende zaligmaker heen geslagen is, zo zouden we kunnen zeggen. Daarna hebben we in een tweede preek stilgestaan bij nog een ander aspect van het lijden van de Heer Jezus. Want behalve dat verlaten zijn door zijn vader, is er ook het bespot worden door de mensen. Van alle kanten zijn spottende blikken op hem afgevuurd en spottende woorden op hem afgevuurd. En daar hebben we van gehoord, heel bijzonder in vers 7 tot en met vers 9, waar de Heer Jezus zegt: ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. En waar richtte die spot zich vooral op? Juist op de verhouding, als ik het zo zeggen mag, van de lijdende zaligmaker tot zijn vader. Kijk, de Heer Jezus Christus ging heel die weg in opdracht van zijn vader. God de Vader had zijn zoon juist deze weg uitgestuurd. De Heer Jezus was in gehoorzaamheid aan zijn vader de weg van lijden en sterven, de weg naar Golgotha gegaan. En God de Vader had het gezegd helemaal aan het begin van de lijdensweg, net voordat de Heer Jezus voor de laatste keer naar Jeruzalem ging reizen vanuit het noorden van het land: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar juist op dat tere punt, gemeente, richt zich de spot van de mensen, en daarachter moeten wij zien de aanvallen en de aanvechtingen van de vorst der duisternis, die juist dat aspect van het lijden van de Heer Jezus wil verzwaren en wil vergroten. En het eigenlijk zegt: waar is die God in wiens opdracht u deze weg gaat? Waar is uw vader nu? Uw vader heeft u verlaten. Kijk, en daar sluiten die spotwoorden die naar de Heer Jezus toegeslingerd worden op aan. Want dat zijn woorden, kijkt u nog even mee in vers 9. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat hij hem nu uithelpen. Dat hij hem redde, dewijl hij lust aan hem heeft. En met die spotwoorden wordt bedoeld: ja, maar God heeft hem helemaal niet meer in zijn gunst en in zijn hart. Hij zal hem niet redden. Als God echt in gunst neer zou zien op zijn zoon die aan het kruis hangt, dan zou hij hem nu wel uithelpen en redden. Maar daar wordt niets van zichtbaar. Ziet u, gemeente, hoe de dingen als het ware bij elkaar komen? Hoe de ene na de andere golf over het hoofd van de Heer Jezus heen slaat. Verlaten door zijn vader. Het zwaarste. Maar juist op dat punt ook bespot en gehoond door de mensen. En aangevochten door de vorst der duisternis. Wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij onder die omstandigheden aan het kruis hing? Want we hebben al in de eerdere preken gehoord, psalm 22 is de psalm van het kruis. Weliswaar gedicht door David in moeilijke levensomstandigheden, maar op allerlei plaatsen stijgt deze psalm zo boven de omstandigheden van David uit, dat we moeten zeggen: het is een profetische psalm. Het gaat op vele plaatsen rechtstreeks over het lijden van de Heer Jezus. Wat heeft de Heer Jezus gedaan terwijl hij zo bespot werd, terwijl hij zo verlaten was? Ja, we hebben de vorige keer gehoord, hij heeft gezwegen, dat ook. Maar hij heeft ook gebeden. Zijn kruiswoorden zijn voor een deel gebeden. Het middelste kruiswoord is een aanhaling uit deze 22e psalm. En Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring: u moet het zich zo voorstellen dat de Heer Jezus heel deze psalm aan het kruis gebeden heeft. Misschien in zijn hart. Misschien ook zachtjes met de mond. Maar heel deze psalm is een gebed van Christus aan het kruis. En dat geldt dan ook voor de woorden van onze tekst. Als we vanmorgen voor de derde keer nadenken over Psalm 22 en het 10e tot en met het 12e vers voor ons ligt, dan letten we er allereerst op dat aan het slot van de tekst de Heer Jezus nog weer een ander facet van zijn lijden onder de aandacht brengt. Verlatenheid door zijn vader, spot door de mensen. En nu het derde vanmorgen wat de aandacht vraagt, dat er geen helper is. We lezen dat aan het slot van vers 12, want benauwdheid is nabij en in dat woord wordt nog eens samengevat wat ik zojuist al even met u in een terugblik onder ogen zag. Maar dan zegt de Heer Jezus er nog dit bij: want er is geen helper. Dus er was helemaal niemand die de Heer Jezus daar op Golgotha geholpen heeft. Dat zouden we wel verwacht hebben, of niet? Want wat had de Heer Jezus de achterliggende 3 jaren gedaan? Hij was het land doorgegaan zoals Petrus het later zeggen zal, goeddoende. Hij heeft mensen geholpen in hun noden. Blinden genezen, kreupelen beter gemaakt, bezetenen bevrijd, doden opgewekt. De Heer Jezus heeft heel veel mensen in tijdelijk opzicht, en dat is niet het enige, maar dat is ook iets. De Heer Jezus heeft heel veel mensen in tijdelijk opzicht nieuw perspectief gegeven. Hij heeft hen geholpen in hun grote nood. En we kennen de namen van sommigen van hen. Bartimeus werd genezen van zijn blindheid. Lazarus werd tot vreugde van zijn 2 zussen, Maria en Martha, opgewekt uit de doden. En niet alleen dat, de Heer Jezus heeft ook mensen zalig gemaakt. Hij heeft Zacchaeus opgezocht, toen die daar zat in de banden van de mammon van het geld. De Heer Jezus heeft hem met kracht geroepen en heeft hem zalig gemaakt, bevrijd. En als de Heer Jezus dat alles heeft gedaan, als Hij zich heeft ontfermd, jaar in jaar uit, over de tijdelijke en over de geestelijke nood van mensen, is er dan op Golgotha niet iemand van die mensen die hem te hulp komt? Waar is Lazarus nu? Waar is Martha nu? En Maria, die zo blij waren, en van wie de Heer Jezus hun tranen heeft gedroogd door Lazarus uit het graf te roepen en aan hen terug te geven. Maar ze zijn er niet. Waar is Bartimeus nu? Die man die de Heer Jezus volgde op de weg nadat hij het licht in zijn ogen terugkreeg. Hij is er niet om de Heer Jezus te helpen. Waar is Zacchaeus nu? Die man die door de Heer Jezus in vrijheid is gesteld. Hij helpt de Heer Jezus niet. Er is geen helper. Niemand van al die mensen over wie de Heer Jezus zich heeft ontfermd. En misschien dat u zegt, dat waren mensen die woonden voor een deel nog in een ander gebied in Israël, maar de Heer Jezus heeft in Jeruzalem ook wonderen gedaan. Hij heeft de man die 38 jaren ziek was genezen in Bethesda. Waar is die man? Kon die de Heer Jezus niet enigszins helpen? Wat bemoedigende woorden toespreken. Misschien een paar teksten, ik zeg het met eerbied gemeente, maar een paar teksten uit Gods woord opzeggen daar op Golgotha aan de voet van het kruis. Misschien proberen om iets van zijn pijn te verlichten, maar er is geen helper. Niemand. Ook niemand van de discipelen? Nee, niemand van de discipelen, ze hebben hem allemaal verlaten. Petrus heeft hem 3 keer verloochend. Ja, er is nog één van de discipelen, Johannes, die dan wel op Golgotha aanwezig geweest is. En die als een ooggetuige heeft gezien wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Maar hij heeft de Heer Jezus op geen enkele manier geholpen. Zelfs de apostel van de liefde niet. Is er dan niet iemand van de familie van de Heer Jezus? Zijn moeder? Ja, zijn moeder is ook op Golgotha geweest, Maria. Maar als zij er staat, dan staat zij er niet om de Heer Jezus te helpen. Dan is het precies andersom geweest. In de laatste uren van zijn leven heeft de Heer Jezus haar nog geholpen. Zoon, zegt hij tegen Johannes, zie uw moeder. Met andere woorden, zorg straks voor Maria alsof het uw moeder is. Maria heeft de Heer Jezus niet geholpen. De discipelen hebben de Heer Jezus niet geholpen. Al die mensen die door de Heer Jezus zijn genezen of zijn gered hebben de Heer Jezus niet geholpen. Er is geen helpen. De engelen misschien. Die waren er eerder wel in het lijden van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus daar was, in de woestijn, verzocht door de duivel, dan lezen we op een bepaald moment dat de engelen kwamen en hem dienden. En nog een heel stuk later, eigenlijk maar heel kort geleden, in de hof van Gethsemane, staat dat ook nog een keer. En er werd gezien van hem een engel uit de hemel die hem versterkte. In Gethsemane is er nog een engel geweest. Een helper. Maar op Golgotha is er geen helper meer. En u en ik, gemeente. Wij zeggen het wel eens tegen elkaar, als ik nu had geleefd in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Maar stelt u zich het voor en laten we het ons proberen voor te stellen. Als u nou in die tijd geleefd had, had u hem geholpen? Zou u hem geholpen hebben? Toen hij daar hing aan het kruis. Misschien dat er vanmorgen iemand zit met liefde in het hart, door genade, liefde tot Christus, omdat Christus hem of haar eerst lief gehad heeft en die in zijn hart zegt, en ik zou hem toch wel geholpen hebben vanuit de liefde. Maar dan stel ik u en mezelf deze vraag. Zouden u en ik beter zijn dan Petrus, die dat van tevoren ook dacht? Al zouden ze ook allemaal aan u geërgerd worden, Heere. Maar ik geenszins. Ik ben ook bereid met u te sterven. Ja, dat dacht Petrus vanuit de liefde tot Christus. En die liefde was goed. Maar met die liefde was die ook nog zo blind. Petrus heeft de Heer Jezus ook niet geholpen. Petrus heeft het lijden van de Heer Jezus ook alleen maar verzwaard. Begrijpt u, gemeente, dat deze woorden, er is geen helper, hier allereerst staan als een aanklacht. Tegen ons, mensen, er is niemand geweest. En er zou niemand zijn geweest, al stonden u en ik daar, die hem geholpen had. Al zouden we in deze ogenblikken misschien vanuit de liefde nog kunnen denken, en ik zou hem geholpen hebben, en ik zou iets voor hem gedaan hebben. Maar dat is onze blindheid, dat is de zelfoverschatting van Petrus. Christus krijgt geen hulp in zijn diepste lijden. Hij leidt daar in een aangrijpende hulpeloosheid. Dat staat er allereerst als een aanklacht voor u en voor mij. Het staat er ook als een waarschuwing. Want laten we nooit vergeten, als de Heer Jezus leidt, leidt hij de straf op de zonde die hij dragen moet. In plaats van zijn kerk. Maar in heel dat lijden van de Heer Jezus ziet u dus iets van de toorn van God. Ziet u iets van het rechtvaardig vonnis van God over de zonde. En wat is het vonnis van God over de zonde ook? Dit, er is geen helper. Door de zonde, door onze zonde, hebben wij geen enkele hulp meer verdiend. Door onze zonde moeten wij naar recht van alle hulp in tijdelijk opzicht en in geestelijk opzicht verstoken blijven. En als we zonder Christus voortleven, dan zal er, gemeente, in uw laatste uur geen helper zijn. Als wij zonder Christus gerust voortgaan, dan zal er in ons laatste uur geen helper zijn. Dan staan we alleen. Er is nog iets, en dan gaan we naar onze tweede gedachte. Er is nog iets wat er ligt in die woorden, er is geen helper. En dat is de onpeilbare liefde van Christus, dat hij zich in dit lijden wilde begeven. Dat hij zo diep zich wilde vernederen, dat hij wilde komen op een plaats en onder omstandigheden waar er geen helper meer was. Waar hij helemaal alleen was. Waar alle hulp hem ontviel. Waar hij helemaal alleen stond, opdat hij zou verdienen dat er hulp is voor hulpelozen. Dat er hulp zal zijn voor mensen die dat niet verdienen. Om zo die hoge priester te zijn die te hulp kan komen in alle zwakheden. Nou, dat is het eerste. En dat is iets van de golven die over het hoofd van de Heer Jezus heen slaan. Bij alles wat we al gehoord en overdacht hadden uit Psalm 22 dus ook. Er is geen helper. Ja, en wat doet de Heer Jezus dan vanuit die omstandigheden? Wel, we hebben het al gehoord. Vanuit die omstandigheden gaat de Heer Jezus dan een schreeuw omhoog roepen. En dan lezen we terug, we hebben eerst het slot van vers 12 overdacht, nu het begin van vers 12. Zo wees niet verre van mij. Zo wees niet verre van mij. Wat kunnen we over die woorden zeggen? Het eerste dat is dat dit de allereerste plaats is in Psalm 22 waar u een concreet verzoek vindt van de Heer Jezus. De voorgaande versen waren ook een gebed, maar waren een gebed waarin de Heer Jezus niet een concreet verzoek heeft gedaan. Kijkt u maar terug. In vers 2 tot en met vers 11 gaat het voor een deel over woorden van geloof. En voor een ander deel voor woorden van klacht die de Heer Jezus heeft geuit. Dat is dus bidden ook. Bidden is vragen. Maar bidden is soms ook uw nood voor de Heere uitklagen. De grote, de volmaakte bidder, de Heer Jezus Christus, heeft ook zo gebeden. Onthoud u dat eens. Bidden is dus niet alleen maar vragen, maar bidden is ook uw nood voor de Heere uitklagen. Als u nood hebt, stort uw hart toch voor hem uit. Klaag uw nood toch voor hem uit. Dat deed zelfs de volmaakte bidder op Golgotha. En als de Heer Jezus dan gaat bidden, als hij dan gaat vragen, als hij dan concreet een verzoek doet, dan is dat Ja, een schreeuw van zijn lippen, zo hebben we gezegd. Dat was onze tweede gedachte. Een noodkreet omhoog. En is dat niet kenmerkend, gemeente? Juist als de nood groot is, dan worden de gebeden zo vaak korter. Kijk, zolang het nog meevalt met de nood, dan kunnen we misschien nog heel wat woorden vinden. Maar als de nood groot is, dan blijft er een schreeuw over omhoog. En die vindt u hier ook in onze tekst. Zo wees niet verre van mij. Het is ook, en dat is nog iets wat we aantekenen bij vers 12, het eerste gedeelte. Het is ook een woord dat aansluit bij de diepste nood van de Heer Jezus. Want helemaal aan het begin van de psalm had de Heer Jezus geklaagd en het gezegd: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat staat er dan achter? Verre zijnde, hetzelfde woord, verre zijnde van mijn verlossing. Verre zijnde van de woorden van mijn brullen. Dat was de ervaring van de Heer Jezus. Dat God zo oneindig ver was. Dat zijn vader zo oneindig ver was. Zo ver om hem te verlossen. Zelfs te ver om hem te horen. Terwijl de Heer Jezus het uitbrulde en uitriep, was de Heer, was zijn vader zo ver. En u sluit dit gebed en deze noodkreet daarop aan. Wees niet ver van mij. Misschien zijn er vanmorgen onder Gods kinderen die luisteren naar de prediking en die ervaren dat de Heere zo ver lijkt. Dat kan. Het schijngeloof heeft daar nooit last van. Het schijngeloof kent de strijd niet. Die heeft, om zo te zeggen, de Heere altijd in de zak. Maar het ware geloof is een levend geloof en dat wordt bestreden, dat wordt aangevochten. Dat kent tijden dat de Heere zo ver lijkt. En dat is ook kenmerkend voor het ware geloof. Dat kan het daar niet onder uithouden. Dat gaat daarover klagen. Dat gaat vanuit de nood tot de Heere roepen. Wat? Wel, als de nood groot is en als de Heere zo ver is, dan hou u misschien niet anders over dan maar een enkel woord. Wees niet verre van mij. Heere, kom toch dichterbij, u lijkt zo ontzaggelijk ver. En kijk wat de Heer Jezus dan niet hoeft te zeggen in Psalm 22, dat moeten Gods kinderen er dan wel bij zeggen. En Heere, dat is mijn eigen schuld. Dat is mijn eigen schuld. Ik heb die kloof geslagen tussen u en tussen mij. Het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen u en tussen mij. Maar Heere, wil u toch komen? Wees niet verre van mij. Hoor mij toch. En als de Heere dan gaat horen. Als de Heere dan op zijn tijd toch laat bemerken, kind van God, dat hij niet verre van u is. Misschien alleen al door te laten ondervinden dat hij uw gebed hoort. Dat uw gebed als het ware niet meer blijft hangen tegen het plafond, maar dat het verder mag komen. O, wat wordt dat groot. Als er een God nabij is die het gebed nog hoort. En dat moedigt dan aan om des te meer te vragen. Heere, kom toch om het te verlossen. Kom toch om het te helpen. En als u vanmorgen zeggen moet, ja, maar ik ben geen kind van God. Ik ben zo zonder God en dat is mijn nood. En de Heere lijkt zo ver. En ik heb misschien al zo vaak gebeden, maar het lijkt alsof dat gebed ook helemaal niet verder komt. Dat kan ook. Ja, dan ligt er toch onderwijs, gebedsonderwijs in dit woord. Laat het dan toch maar uw gebed zijn, Heere, wees niet verre van mij. Kom toch dichterbij, Heere. Hoor toch naar mijn gebed op grond van het werk van de Heer Jezus, die God verlatenheid heeft moeten ondervinden, die het heeft moeten uitroepen, wees niet ver van mij en maakt u het waar. wat de dichter van Psalm 122 zingt. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend, voer mij uit mijn gevangenis. We willen er eerst van zingen, 142, 2 en 7. We hebben, gemeente, de lijdende Heer Jezus aan het kruis vergeleken met een worstelaar in de golven. En terwijl de golven van het lijden over hem heen slaan, de verlatenheid door zijn vader, de spot door de mensen en het geen helper hebben, schreeuwt de Heer Jezus vanuit dat lijden omhoog: wees niet verre van mij, Heere. Kom toch nabij en zoeken zijn voeten, met eerbied gesproken, naar grond, naar een plaats om te staan. Als de Heer Jezus bidt, zoekt hij in zijn gebed ook op Golgotha naar grond. Zoekt u wel eens naar grond in uw gebed? Het is een zegen als een mens voor de Heere op de knieën komt. Het is een voorrecht als je je nood voor de Heere mag uitklagen. Het is een zegen als je de Heere mag vragen. Maar zoekt u ook wel eens naar grond in uw gebed. Naar grond om op te staan. Dat doet de Heer Jezus hier. En dan komen we straks, als we gehoord hebben wat daar precies mee bedoeld wordt, nog wel weer even terug bij die vraag. Wat is het waar de Heer Jezus dan, als die pijlen van de vorst der duisternis op hem afgevuurd worden? Want dat gebeurt. Als God hem schijnt verlaten te hebben en als zijn vader zo ver is. Maar wat doet de Heer Jezus dan? Waar zoekt hij dan zijn grond? Dan lezen we vers 10 en vers 11. En het is goed, gemeente, om bij die woorden ook stil te staan. Het zijn bekende woorden. We hebben ze vaak gehoord. Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Kijkt u eens mee in vers 10. Dan zegt de Heer Jezus allereerst: Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen. Dat is de eerste plaats, als ik het zo zeggen mag, waar de Heer Jezus grond zoekt. Gij zijt het die mij uit de buik hebt uitgetogen. Ik zou aan de kinderen willen vragen die kunnen lezen vanmorgen: over welke gebeurtenis heeft de Heer Jezus het nu? Hij kijkt vanaf het kruis op naar zijn vader, die zo ver is, van wie hij de nabijheid niet ondervindt, maar hij zegt het in de nood: Vader, gij zijt het die mij uit de buik hebt uitgetogen. Ja, dan heeft de Heer Jezus het over kerst. Dan heeft de Heer Jezus het over zijn geboorte in Bethlehem. Daar blikt de Heer Jezus in deze woorden als het ware op terug. En dan zegt hij het: Vader, u hebt me toch in deze wereld gezonden. Vader, u hebt er toch voor gezorgd dat ik geboren werd uit de maagd Maria, dat ik uit de buik, uit de moederschoot uitgetogen werd, voortgebracht werd. U hebt er, en dat mag u dus wel iets breder nemen dan dat het hier staat, u hebt er toch voor gezorgd, vader, dat Jozef en Maria in Bethlehem terechtkwamen en dat ik daar geboren werd. Dat is toch, vader, uw wil geweest. Dat is toch uw weg geweest. Dat is toch, vader, het begin geweest van mijn weg als middelaar. Dit is toch de weg die ik moest gaan, vader, om zondaren zalig te maken, om uw eer te herstellen. Ziet u, gemeente, wat de Heer Jezus hier doet? Hij wijst terug en hij gaat terug naar het begin van zijn weg. En daar probeert hij als het ware allereerst zijn voet aan de grond te krijgen, terwijl de golven over hem heen slaan. In het begin van de weg die hij in opdracht van zijn vader moest gaan. Het heeft, gemeente, iets ontroerends dat de Heer Jezus aan Golgotha's kruis heeft teruggeblikt op de kribbe van Bethlehem, want dat doet hij hier. Het heeft iets ontroerends dat hij heel die borgweg, en vooral het begin van de borgweg, hier in het oog krijgt. En het daarmee eigenlijk zegt tegen zijn vader: Vader, dit was toch in uw opdracht, dit was toch uw weg. U hebt daar toch voor gezorgd dat ik geboren werd. Een van de oude Engelse verklaarders die zegt: God de Vader was met eerbied gesproken de grote hemelse verloskundige bij de geboorte van Christus. Hij heeft hem uit de buik uitgetogen. Daar ligt ook dit onderwijs in, dit gebedsonderwijs in, dat als Gods kind in de golven van de beproeving en van de aanvechting en de bestrijding is, en nauwelijks grond onder zijn voeten vindt, dat hij dan moet teruggaan, als dat kan, naar het begin van zijn weg. Naar het begin van zijn weg. Ga eens terug, u die de Heere mag vrezen, maar in wie leven het zo donker kan zijn, na ontvangen genade. En in wiens leven de golven zo over u heen kunnen komen misschien. Ga eens terug in gedachten en in het gebed naar het begin van uw weg. Van de weg die God in zijn genade met u ging, Heere. Daar hebt u me toch opgezocht. Daar hebt u me toch opgeraapt uit mijn verlorenheid. Laat niet varen het werk uw handen. Dat is zo het eerste waar de Heer Jezus grond zoekt. Dan nog een stukje verder en dan lezen we de tekst iets verder vanaf vers 10. Tweede gedeelte. Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. U mag die woorden die je mij hebt doen vertrouwen ook vertalen met, dat staat ook in de kanttekening, die mij in veiligheid hebt gesteld. U die mij veiligheid hebt gegeven. U die mij voedsel hebt gegeven. U die mij geborgenheid hebt gegeven. Dat had God de Vader toch gegeven aan zijn Zoon. Veiligheid. Toen die wrede moordenaar Sande van Herodes zich naar het pasgeboren kind in Bethlehem uitstrekte, toen heeft God de Vader de dingen zo geleid dat Christus samen met Maria en Jozef wegvluchtte. Toen is daar veiligheid geweest en toen is Christus naar zijn menselijke natuur beschermend en voedend aan zijn moeder en aan de borst van zijn moeder gedrukt. Daar wijst de Heer Jezus ook op. Vader, u hebt toen toch in gunst op me neergezien. U hebt mijn weg toch bewaard, u hebt mijn weg toch geleid. Toen de gevaren dreigden. Ziet u, gemeente, wat de Heer Jezus hier doet. Ik zou gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Christus is hier aan het geloven aan het kruis. Hij is in het geloof aan het worstelen. En hij zoekt naar grond onder zijn voeten. De bekende 19e eeuwse prediker Kobrugge, die zegt over heel het lijden en sterven van de Heer Jezus, Christus heeft zich er doorheen geloofd. Geloofd. Hij heeft zich vastgeklampt aan zijn Vader. Nee, dat zijn niet dingen waar wij zo vaak over nadenken. Ik ook niet. Als het over het lijden van de Heer Jezus gaat. Misschien dat het iemand onder ons wel wat vreemd in de oren klinkt. Maar dit is ook iets van het lijden van de Heer Jezus. Dat hij in dat lijden grond zoekt. Dat hij zich vastklampt aan zijn Vader. Zo is het lijden op hem afgekomen. Dat hij terechtkomt bij de kribbe van Bethlehem. En zegt, Vader, maar daar is toch begonnen. Laat toch niet varen het werk van uw handen. Vader, u hebt me toch willen bewaren. Zie dan toch ook in gunst op mij neer. Nu ik hier hang. Aan het kruis. En dan nog een stukje verder. Vers 11. De derde plaats waar de Heer Jezus grond zoekt. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Ik heb dat woord gemeente al vele keren, ook op bezoek bij jonge vaders en moeders die een kindje kregen. Maar ik heb dat woord vaak gebruikt om te wijzen op David en zijn moeder vanuit Psalm 22. En eerlijk gezegd heb ik me nooit zo gerealiseerd dat dit allereerst een woord is van Christus. Niet van David, ook wel van David, maar boven alles een woord van Christus. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Wat betekent dat? Dat ziet terug op een bijzondere gewoonte in de tijd van de Bijbel. Als er dan een kindje geboren was, kinderen, dan nam de verloskundige of een andere vrouw die daarbij was, die nam dat kindje en legde dat als eerste op de knieën van de vader. Dan werd dat kindje gelegd of geworpen, maar dat gebeurde natuurlijk heel voorzichtig. Dan werd dat kindje gelegd of geworpen op de knieën van de vader. En dan nam de vader, als het goed was, dat kindje in zijn handen. En dan gaf de vader dat kindje terug aan de moeder. En dan zei die vader daarmee, dit is ook mijn kindje. Ik ben de vader. Dus op die manier erkende de vader zijn kind. Dat is waar de woorden van onze tekst vers 11 allereerst naar verwijzen. Op u ben ik geworpen. Kijk, en dat zegt de Heer Jezus in zijn kruislijden, terwijl hij door zijn vader verlaten is. Terwijl de mensen aan de voet van het kruis spotten en zeggen, waar is God, op wien gebouwde en aan wien ge uw zaak vertrouwde? Dat zegt Christus vanaf het kruis. Vader, ik ben toch, nee niet letterlijk, maar geestelijk wel. Ik ben toch geestelijk als het ware na de geboorte op uw knieën gelegd. U hebt mij toch ook als de middelaar in uw handen genomen en me zo aan Maria gegeven. Ik ben toch, vader, uw zoon. Dat hebt u toch gezegd. Dat hebt u gezegd bij de doop. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Dat hebt u gezegd bij de verheerlijking op de berg met dezelfde woorden. Deze is mijn zoon. Vader, ik ben toch op u geworpen van de baarmoeder af. U hebt toch welbehagen in de weg die ik ga. Het is toch uw weg. Hoort u, gemeente, de worsteling van de Heer Jezus? Hoort u hoe hij zich vastklampt aan een God die zo ver bij hem weg is naar het schijnt? Zo worstelt Christus in de golven van het lijden. En dan trekken we de lijn tenslotte nog even door. Want ik kan me voorstellen dat u vanmorgen zegt, het was niet zo makkelijk. Nee, dat was het niet en dat klopt ook wel. De inzichten in de tekst zijn misschien ook niet zo makkelijk en niet wat we op het eerste gezicht hadden gehoord. Maar dit is wat de tekst betekent. En dan loopt er een lijn. Dan loopt er vervolgens ook een lijn. Want als de Heer Jezus aan Golgotha zo geleden en zo gestreden en zo gebeden heeft, is hij tegelijkertijd ook de verdienende zaligmaker. Hij heeft het verdiend dat. Ja, wat? Dan begin ik nog maar eventjes gewoon in het natuurlijke leven. Hij heeft het verdiend dat kinderen geboren kunnen worden. Dat er echt kan gebeuren wat er staat in vers 10. Dat er kinderen uit de buik worden uitgetogen. En dat is een wonder van God. Hij heeft het verdiend wat er staat in het tweede gedeelte van vers 10. Dat kleine kinderen kunnen vertrouwen, voeding en veiligheid en een veilige plaats kunnen krijgen bij hun moeder. Als niet gebeurt, is dat heel erg. En laten wij, gemeente, in deze tijd alstublieft met elkaar maar veel opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven. Want we leven in een tijd waarin alles kan en alles mag. En op het moment dat iemand opkomt voor bijbelse normen en waarden, ook al gebeurt dat misschien op een manier waarvan we zeggen, we zouden het zelf iets anders hebben gedaan dan zijn de rapen gaar. En dan is half Nederland in opstand. En intussen vergrijpt ons land en volk zich aan de geboden van God en aan het leven in de moederschoot. Wat is nodig om oog te hebben voor het kwetsbare, jonge leven Wat is het nodig om de beschermwaardigheid van het leven hoog te houden? Naar onszelf, naar onze kinderen toe. Maar meer nog, dieper nog, geestelijk gesproken. En dan trek ik de lijn nog door. En net dat ik dat heb gezegd over die beschermwaardigheid van het leven, bedenk ik ook, gemeente, dat er ook in een reformatorische gemeente als Rotterdam-Kralingen best ook meisjes of vrouwen kunnen zitten, best ook jongens of mannen kunnen zitten die indirect betrokken zijn geweest bij een abortus. Ik weet dat niet, maar het zou best kunnen. Ik hoop dat als dat zo is, u met de schuld daarvan voor de Heere mag buigen en het voor hem mag belijden. Bij wie er vergeving is voor de grootste van de zondaren in de weg van het berouw en belijden. Maar dan nog even, en dat is een van de laatste dingen uit de tekst. Ik zei u al, dan trekken we de lijn ook geestelijk door. Omdat Christus deze weg gegaan is, is het ook mogelijk dat zondaren geestelijk wederom geboren worden. Dat ze leven mogen ontvangen. Dat ze op God geworpen mogen worden. En dan breid ik die uitdrukking nog wat uit. En dan kom ik bij datgene wat vaak gezegd wordt bij de geboorte van een kindje op een kraambezoek of in een doopdienst. Dat het nodig is dat vaders en moeders hun kinderen, hun kleine kinderen, maar ook hun grote kinderen, hun pubers, de kinderen die al uit het huis gegaan zijn, die al lang volwassen zijn geworden, die misschien zelf alweer kinderen hebben, maar dat ze hun kinderen werpen op de Heere. En dan kan dat misschien niet zo in die letterlijke zin, zoals we het net hoorden. Maar vanuit de nood werpen op de Heere. Denk aan dat ontroerende voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, toen daar die Joodse moeder stond met haar kindje in haar armen. En ze was opgepakt bij een razzia. En ze zou worden weggevoerd naar het concentratiekamp en naar het vernietigingskamp. En ze moest het kindje meenemen. En terwijl ze daar stond te wachten en de soldaten om hen heen stonden, zag ze op enige afstand haar Nederlandse buurvrouw staan. En de ogen van die moeder, ze zochten de ogen van haar buurvrouw. En zonder dat ze een woord wisselden, begrepen ze het. En toen de Duitse soldaat even niet keek, wierp ze met een zorgvuldig gebaar dat kleine kindje precies in de armen van de buurvrouw. Vanuit de nood, vanuit het ten diepste zelf haar kind niet kunnen helpen, wierp ze haar kind op een ander, in de armen van een ander. Kijk, is dat niet wat ouders boven alles moeten doen? Ouders van kinderen die thuis wonen en van kinderen die niet thuis wonen. Om uw kind te werpen op de Heer in het gebed. Vanuit uw hulpeloosheid. Vanuit uw onmacht. Om uw kind in het gebed voor de Heer neer te leggen. Heere, wilt u zijn of haar God door genade worden? Wilt u zijn of haar God door genade zijn? Ja, en dan mag u wel eerbiedig teruggaan naar dat moment dat u uw kindje ten doop gehouden hebt. En het zeggen tegen de Heere: Heere, wil u als de grote verbondsgod uw trouw en uw genade in het leven van hem of haar laten blijken. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf de naprediker en de grote toepasser van het woord van deze morgen willen zijn. Het was een woord dat sprak van genade voor hulpelozen. Het was een vernederend woord. Het liet ons zien dat wij u de helpende hand nooit zullen uitsteken en aanbieden. Maar Heere, daar waar u in de grootste hulpeloosheid gekomen bent, waar geen helper was, hebt u het verdiend dat hulpelozen nog geholpen kunnen worden. Geeft u dat vaders en moeders hun kind, hun kleine kindje, hun ongeboren kind, maar ook hun oud geworden kind, mogen werpen op u. En wil u op grond van het diepe lijden van Christus genadig zijn. Vergeef al het zondige. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord. En dat om Christus wil. Amen. De slotzang is op Psalm 27 vers 7. En we willen die woorden onder het orgelspel overdenken. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar, houd moed. En wat er verder volgt, 27:7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.